Openbaring 5, waar ik lees vanaf vers 1. En waar staat: ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel, uitroepende met een grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: ween niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en ziet in het midden van de tronen van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebben de 7 hoornen en 7 ogen, dewelke zijn de 7 geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. En als het dat boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebben de 11 citeren en gouden violen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons, onze God, gemaakt tot koningen en priesteren, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem veler engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen, en hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000, zeggende met een grote stem: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn, en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen: hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden: amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Tot zover. En in deze hoofdstukken in Openbaring zijn we terecht eigenlijk bij helemaal het begin van de gebeurtenissen zoals die in Openbaring nou eenmaal beschreven staan. En ik vind het wel moeilijk om het zo uit te drukken, maar de gedachte is nou eenmaal dat gebeurtenissen zich eigenlijk pas afspelen vanaf hoofdstuk 6 vers 1. Daar begint eigenlijk, daar gaat het spel op de wagen. Ik weet nog steeds geen betere Nederlandse term. Daar beginnen de gebeurtenissen eigenlijk pas. En hiervoor, niet alleen in hoofdstuk 4 en 5, maar eigenlijk in hoofdstuk 1 tot en met 5, is het een en ander tamelijk statisch. Dat wil zeggen tamelijk onbewegelijk. En dat heeft ook zo zijn reden, want per slot gaat dit boek over de openbaring van Jezus Christus. En de openbaring van Jezus Christus begint inderdaad pas in de toekomst. Dat is heel het idee. En als ik het dan maar snel zeg, zo snel mogelijk, komt het er ongeveer op neer dat al wat wij in hoofdstuk 1 tot en met 5 voorgesteld krijgen niet anders is dan de uitbeelding van de situatie zoals die bestaat in onze tegenwoordige bedeling. En dus een beschrijving van de situatie zoals die bestaat vanaf de opstanding van Christus tot aan, nou als ik een streek neem, tot aan het begin van de 70ste week van Daniël. Want daar zijn wij terecht in Openbaring 6 vers 1. Daar heb ik al eens een keer over gesproken in uw midden. Niet zo lang geleden, maar het kan best een jaar of twee zijn. Dat weet ik niet. Het gaat steeds sneller, immers. Maar in hoofdstuk 6 vinden we een beschrijving eerst van de eerste helft van de 70ste week van Daniël, met vrede en geen gevaar, voorgesteld door de ruiter op het witte paard. Een concours hippiek. Daar, ja. Nou goed. Maar in ieder geval, eerste helft van de 70ste week uitgebeeld door deze ruiter op het witte paard. En daarna krijgen wij een rood, een zwart en een vaal paard of zo, uitbeeldende het haastig verderf dat hen zou overkomen. En dan uitlopende in de verduistering van zon, maan en sterren in vers 12 of zoiets. En dat is een beschrijving van een gebeurtenis die altijd het einde van de 70ste week van Daniël markeert. En daarmee de verschijning van de Heer Jezus Christus met ons, met de zijnen, op bij boven de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Dit is geen uitleg wat ik u nu geef. Ik roep alleen maar enige dingen op, opdat we het een en ander zouden kunnen plaatsen. Hoofdstuk 6 is met grote nadruk een uitbeelding van de 70ste week van Daniël. Ik moet u zeggen, zelfs daarin vinden we geen uitleg, omdat het volstrekt overbodig is. Want de 70ste week van Daniël maakt helemaal niet deel uit van verborgen dingen of wat dan ook, maar werd uitgebreid beschreven in het Oude Testament, in de Oud-Testamentische profeten uiteraard, en zelfs nog in de Nieuw-Testamentische brieven, als het er helemaal over gaat. Het wordt hier ook alleen maar genoemd om aan te geven waar we zijn. En daarna volgen de volgende hoofdstukken die dan nadere toelichting geven op de gebeurtenissen in verband met de wederkomst van Christus. Maar aan de andere kant ook de openbaring van de antichrist enzovoorts. En het aardige is dat hoofdstuk 1 tot en met 5 zijn omstreden hoofdstukken. Enerzijds, anderzijds, ze worden ook dikwijls gewoon voor het gemak helemaal overgeslagen. Omdat men vindt dat er eigenlijk toch niks gebeurt. En dat is redelijk goed gezien, denk ik altijd. Men slaat ze over. Maar niettemin geven zij een beschrijving van onze tegenwoordige bedeling. Dat herkennen wij ook wanneer wij de aard van onze tegenwoordige bedeling kennen. Maar u en ik weten, sprak hij arrogant, dat vele christenen geen flauw idee hebben van de aard van onze tegenwoordige bedeling. En daarom die hoofdstukken ook niet herkennen. Zo zit dat nou eenmaal. Want waar het om gaat, is inderdaad dat wij in onze dagen van toen hebben met de Heer Jezus Christus, die heeft overwonnen. Ja, wat heeft hij dan overwonnen? De duivel, de zonde, de dood, noem nog eens wat, de wet, enzovoorts. Toch? Hij heeft alles overwonnen wat overwonnen moest worden. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En wij vinden hem in Openbaring 1 vanaf de eerste versen reeds voorgesteld in zijn verhoogde positie in de hemel. Een positie die hij zelf ook inderdaad claimde tevoren. Een positie waarvan hij zelf ook zei dat hij die inmiddels ontvangen had, na zijn opstanding. Een positie bovendien die in bijna alle brieven, op enkele korte uitzonderingen na, in het Nieuwe Testament beschreven wordt en die zelfs uitgangspunt is van de brieven als zodanig. Uiteenzettingen van met betrekking tot de positie van Christus in de hemel en de gevolgen daarvan uiteraard, in het bijzonder de gevolgen daarvan voor ons. Kan ik nou onmogelijk op ingaan, bovendien, ik denk altijd dat ik dat bijna altijd al doe, daarop ingaan. Nou goed, wij vinden dan in Openbaring 1 beschreven de Heer Jezus Christus in een visioen met allerlei toestanden, weet u wel. Maar in ieder geval één, de zoon des mensen gelijk in vers 13, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgat aan de borsten met een gouden gordel en zijn hoofd. En haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw en zijn voeten waren blinkend koper, etcetera, etcetera. En wij herkennen hier ongetwijfeld meteen de figuur uit Daniël 10. Uit Daniël 10. In eenzelfde visioen. En daarmee vinden we de directe aansluiting tussen Daniël in het bijzonder en de profeten van het Oude Testament in het algemeen. Aansluiting tussen die boeken met dit Nieuw-Testamentische profetische boek Openbaring. En achteraf blijkt dan dat daar in die visioen in het Oude Testament, in Daniël, maar ook in Jesaja en in Ezechiël, dat daarin al een beschrijving gegeven wordt op symbolische wijze van de positie die de Heere Jezus Christus na zijn opstanding en verheerlijking zou innemen in de hemel. En wanneer ik de draad opneem, niet in Openbaring 1, maar in Openbaring 4 en 5, die wordt eigenlijk één groot geheel, is 4 en 5, dan vinden we daar precies dezelfde figuur. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand op de troon. 4 vers 2 is dat. En die erop zat was in het aanzien van de steen jaspis en sardius gelijk. En een regenboog was rondom de troon. Zal hem in die sticker gezeten hebben, maar laat hem zitten. In het aanzien der steen smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen en 4 dieren en een glazen zee. En noemt u maar op. Ik bedoel, als wij dat lezen, en ik lees het dan nou niet, hè, maar als wij dat lezen, zouden wij misschien niet meteen denken aan de beschrijving van die figuur uit Daniël 10, maar dan toch in elk geval die uit Jesaja 6. Jesaja zag de Heere op een hoge en verheven troon. Helemaal aan het begin van dat lange, 66 hoofdstukken, Bijbelboek. Waarvan overigens Johannes zegt in Johannes 12 dat Jesaja dat zag en sprak toen hij de heerlijkheid van de Heere Jezus zag. Zodat als wij netjes doen wat Peter zei dat we doen moeten, namelijk schrift met schrift vergelijken, dan weten wij dat wat Jesaja zag in Jesaja 6 was de uitbeelding van de Heer Jezus Christus in de hemel. Die zat daar nog niet, er was nog geen Jezus of Christus. Niettemin werd hij in een visioen aan Jesaja zo voorgesteld. Want dat is wat Johannes 12 er verder van zegt. Daarnaast vinden we gelijksoortig visioen, maar veel uitgebreider. En daarom voor sommigen veel verwarrender. In de eerste hoofdstukken van Ezechiël. In ieder geval, wat Ezechiël zag, wordt genoemd de heerlijkheid des Heren. En het is gewoon ook de heerlijkheid van Christus, dus de Heer Jezus Christus. U weet wel, dat hele gedoe met die raderen. Weet u wel, en ogen. Nou goed. Ga ik me niet verder op in. Maar samenvattend heet het de heerlijkheid des Heren. En het leek trouwens verdacht veel, althans voor een belangrijk deel leek het verdacht veel op de Ark des Verbonds met die cherubim enzovoorts. 4 cherubim. 4 dieren worden ze ook genoemd. In Jesaja 6 heette het 4 serafim. En dat die Hebreeuwse woorden niet vertaald worden is gewoon omdat die dingen in werkelijkheid niet bestaan. Het zijn symbolische figuren. En hier in Openbaring 4 komen we ze weer precies hetzelfde tegen. Nou, er is altijd iemand die op een verschil kan wijzen. Dat kan ik ook wel. Maar ik wijs nu maar op de overeenkomst. En wat we uitgebeeld vinden in de visioenen van Ezechiël, daarna die van Jesaja, daarna eventueel die van Daniël 10, is precies ditzelfde als hier in Openbaring 4. En eigenlijk, wanneer we zicht zouden hebben op de Ark des Verbonds, zouden we nog steeds precies hetzelfde zien. Een uitbeelding van een verheerlijkte Christus in de hemel, waarbij de 4 dieren, dan wel cherubim, serafim, de uitbeelding zijn van de 4 belangrijkste ons voorgehouden hoedanigheden van Christus, namelijk de koning, de dienstknecht, zoon van God, de zoon van de mens, zoon des mensen. U weet wel, de leeuw, de os, de mens en de arend enzovoorts. 4 uitbeeldingen van Christus zoals we ook tegenkomen in de 4 evangeliën, zoals dat heet. Ga ik allemaal niet verder op in. Het gaat er maar om dat wij hier al in Openbaring 1, maar ook nog steeds hier in Openbaring 4, dezelfde uitbeelding van de Heer Jezus vinden. Als gezet in de hemel. Begrijp u me goed? Daartussenin vinden wij hoofdstuk 2 en 3. Die 2 hoofdstukken met die brieven, weet u wel. 7 brieven uit de Openbaring. Nou, deze keer zeg ik het maar heel gemakkelijk. Het punt is gewoon dat in hoofdstuk 1 en daarna ook 4 en 5 overigens een schildering gegeven wordt van Christus in de hemel, in zijn verheerlijkte positie aan de rechterhand Gods, voorafgaand aan zijn openbaring in de tegenwoordige wereld. Maar de daartussen geklemde hoofdstukken 2 en 3 gaan over precies dezelfde situatie. 7 brieven die op symbolische wijze Want ja, het is inderdaad symboliek, zoals alle tegenstanders en vijanden van het boek Openbaring zeggen. Zeven brieven die op symbolische wijze de uitbeelding geven van de aardse kant van deze aangelegenheid. Want de hemelse kant is deze, dat Christus gezet is in de hemel, maar ook dat u en ik als gelovigen met hem gezet zijn in de hemel, niet zullen worden, zijn. Zoals toch op niet mis te verstaande wijze beschreven wordt in Efeze 1 en 2, dan toch in elk geval. We zijn met hem opgewekt, we zijn met hem gezet in de hemel. U weet wel, Efeze 1, Christus gesteld in de hemel, ver boven alle overheden en machten en tronen en heerschappijen en alle naam die genaamd wordt. En dat voor altijd. En in die positie is hij gegeven als hoofd aan de gemeente. Sta daar. En dus heeft de gemeente daar rechtstreeks mee van doen. Met hem gezet in de hemel, delend in zijn overwinning, in Christus namelijk meer dan overwinnaars, enzovoorts. Dat is de hemelse kant van het verhaal. De aardse kant is de meer bekende. Dat is de kant van wat wij populair noemen de kerkgeschiedenis. De historie, om zo te zeggen, van dat gelovig overblijfsel op aarde sinds de opstanding van Christus. De kerk noemen wij het dan, gemakshalve, enzovoorts. Het is feitelijk in de praktijk gewoon de kerkgeschiedenis die op eenvoudige wijze, maar vooral op symbolische wijze, wordt samengevat in deze zeven achtereenvolgende brieven. Maar het staat niet apart in hoofdstuk 2 en 3, het staat niet apart van hoofdstuk 1 en 4. Het maakt er gewoon deel van uit, zit erin ingeklemd. Want hoofdstuk 1 tot en met 4 en 5 geven de uitbeelding van de situatie sinds dat de Heer Jezus Christus uitermate verhoogd werd en hem een naam gegeven werd boven alle naam, tot op het moment waarop hij in heerlijkheid ook zal geopenbaard worden. Ik citeer hem maar even uit Colossens 3, hè. Hij zal geopenbaard worden. Maar het volgende punt is dat als dat gebeurt, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Enzovoorts. Nou, wat we dan in het bijzonder gelezen hebben hier in hoofdstuk 5, is inderdaad kenmerkend voor onze tegenwoordige bedeling. Namelijk, na de opstanding van Christus, maar voorafgaande aan zijn wederkomst en zeker voorafgaande aan de 70ste week van Daniël, dus die hierna beschreven wordt in hoofdstuk 6. Nou, en in dat verband lezen wij vanaf vers 5, of vanaf hoofdstuk 5 vers 1, ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat, want de gedachte is dat hoofdstuk 5 gewoon aansluit bij hoofdstuk 4. Het is een visioen, om zo te zeggen. En Johannes krijgt een blik in de hemel en hij ziet daar een troon en één op de troon. Eén wiens naam overigens niet genoemd wordt, maar wij hebben daar uiteraard niet al te veel moeite mee. Zijn naam wordt overigens wel genoemd, maar helemaal aan het eind van het hoofdstuk, namelijk, er is in het eind van hoofdstuk 4 sprake van de vier dieren, want u kent het verhaal, hè? De troon, daaromheen die vier dieren, die uitdrukking geven aan deze positie van de eerstgeborenen. Dat wil zeggen aan de positie van Christus. Ik ga op die details niet in, maar ze geven uitdrukking aan de vier bijzondere aspecten van zijn wezen. En van die vier dieren staat, ze gaven heerlijkheid en eer en dankzegging, vers 9, aan degene die op de troon zat en die in alle eeuwigheid leeft. Dan weet je ook wie op de troon zit natuurlijk. Want als er zo nodig bijgezegd moet worden dat hij in alle eeuwigheid leeft, dan vragen wij waarom moet dat er zo nodig bijgezegd worden. En dat is uiteraard omdat hij dood geweest is en hij leeft. Tot in alle eeuwigheid. Dat was hoofdstuk 1, vers 18. Maar omdat het drie hoofdstukken eerder is, zijn we dat dan al lang vergeten. Hè? Want die figuur uit hoofdstuk 1 zegt, ik ben de eerstgeboren, ik ben de eerste en de laatste. En ik leef en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Dat was vers 18 ongeveer van hoofdstuk 1. Die zit dus op de troon. Maar terug naar hoofdstuk 4 dan. Waar dan vervolgens in vers 10 staat, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen voor de troon zeggende, gij heren, en nou weet je wie het is, want nou staat zijn naam er zelfs bij. Gij heren zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. Variant in openbaring van uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En dat het hier inderdaad gaat om de Heere in de zin van Jehovah en niet in de zin van Adonai. Als je niet weet waar ik het over heb, geeft dat helemaal niks. We slaan gewoon over, hè? Maar dat het hier inderdaad niet gaat om het zelfstandig naamwoord Heer, maar in werkelijkheid om de Hebreeuwse, oud-testamentische naam Jehovah. Het is makkelijk te bewijzen, want deze figuur op de troon met daarbij die vier dieren enzovoorts, die tot hem zeggen, hij, vers 8, heilig, heilig, heilig is de Heere, de Almachtige, enzovoorts. Wel, dat is gewoon een beschrijving van wat in Jesaja 6 beschreven staat. Daar vind je de Heer op een hoge verheven troon. Daar staat gewoon Jehovah. Ik zag Jehovah op een hoge en verheven troon. En de serafim, maar dat zijn die vier dieren. En die zeiden, heilig, heilig, heilig is de Heer, de drie enige. Heilig, dat zeiden ze niet, hè? Nee. Heilig, heilig, heilig is de Heer, niet omdat hij drie enig is, maar omdat hij is en was. Was en is en komen zal. En hier staat dat er gewoon bij. Die heb je toch, hè? Zegt de Bijbel erover. Het is precies letterlijk wat in Jesaja staat. En daar is het Jehovah. In het Nieuwe Testament heet hij dan per definitie Kyrios, natuurlijk. Dat staat hier ook. Maar je zou het, als je terugvertaalt naar het Hebreeuws, dus moeten vertalen weer met Jehovah. Jehovah zelf. Op de troon. Want die is waardig te ontvangen de heerlijkheid en de kracht enzovoorts. Maar het is dus gewoon de Heer, Jehovah, Jezus Christus. Ik kan niet missen. Een vergelijking met parallele profetieën of visioenen in het Oude Testament maakt dat zonder meer duidelijk. Daarna staat er, ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat, dat is dus Jehovah. En u weet, de naam Jehovah is de naam die gegeven wordt aan wat ik dan maar noem de uitdrukking van het wezen Gods. Ik zag in de rechterhand degene die op de troon zat een boek. Biblion, biblios desnoods, staat er in het Grieks. Ik zeg dat erbij niet omdat het zo interessant is, maar omdat je bij het woord biblion dus meteen denkt aan Bijbel. Want ons woord Bijbel is daar inderdaad van afgeleid. En ik denk ook dat het gewoon de Bijbel is. Mede omdat er staat geschreven van binnen en van buiten. En het wordt elders ook gezegd. Van binnen en van buiten beschreven. Het is namelijk een boek rol. En de rol, de papyrus, wordt inderdaad beschreven aan beide zijden. We hebben het wel eens vaker over gehad. Dat is een aardige beschrijving van de Bijbel. Namelijk, hij is beschreven aan de buitenkant. En men leest dan de oppervlakkige tekst van de Bijbel enzovoorts. Maar hij is ook beschreven aan de binnenkant. Dat gaat iets verder. Velen komen daar nooit terecht aan de binnenkant. Omdat ze hem niet echt openen, zal ik maar zeggen. U weet wel, lees alleen de linkerkant en niet de rechterkant. Zo zeg ik hem ook wel eens, hè. Omdat dat ook een Bijbelse voorstelling is van de Bijbel. Links en rechts. Maar goed, beschreven van binnen en van buiten. Overigens, in mijn Bijbel staat hier prompt bij een verwijzing naar Ezechiël 2. Maar dan zit je in die visioenen over de heerlijkheid des Heren. Met die vier dieren, vier cherubim enzovoorts. En terecht. Maar goed, daar was dan dat boek. En daarna staat er, ik zag een sterke engel uitroepende met grote stem. Wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? Wie is waardig de Bijbel te openen? Maar begrijpt u me goed, het gaat er niet om dat die Bijbel of dat boek gelezen zou worden hier. Waar het hier om gaat is dat die afgerold zou worden. Soms betreur ik het, niet, uit leerstellige overwegingen, niet uit praktische overwegingen. Maar soms betreur ik het, dat boeken inderdaad van die platte dingen zijn met allerlei velletjes bij elkaar ingebonden, weet je wel. Want eigenlijk hoort het een rol te zijn. Dat heeft als consequentie dat je dus ook niet achteraan kunt beginnen te lezen. En je moet hem netjes afrollen. En zo hoort het ook eigenlijk. Want dat rollen, dat openrollen van zo'n boekrol, is eigenlijk een ceremoniële handeling. Want het is de uitdrukking van hoe wat in het boek geschreven staat zich zou ontwikkelen. Hoe het tot ontwikkeling of afwikkeling, moet je dan eigenlijk zeggen natuurlijk, zou komen. Dat openrollen, het uitrollen van die lange rol, zal ik maar zeggen, is als het ware de uitbeelding van hoe wat in het boek geschreven staat plaatsvindt in de loop van de geschiedenis. Het ontrolt zich, enzovoorts. Dat is het algemeen zo. Maar in verband met de Bijbel is dat zelfs in het bijzonder zo, omdat de essentie van de heilsgeschiedenis, en daar gaat het om met dit boek natuurlijk, gelegen is inderdaad in dit rollen, of moet ik zeggen wentelen. U weet toch hoe dat zit? De essentie van de heilsgeschiedenis is toch gewoon de overwinning op de dood. Het ontstaan van een nieuwe schepping uit een oude schepping. En dus het afrollen, het wegrollen, het wentelen. Afwentelen heet het bij gelegenheid ook. Van de steen, om maar eens wat te zeggen. Want wij vinden uitgebreider beschreven in de Bijbel hoe de steen voor het graf werd weggerold, dan dat beschreven werd hoe de Heer uit de dood opstond. Want dat staat er helemaal niet in namelijk, hoe dat gebeurde. Toch? Het staat alleen dat het gebeurde. Maar goed, maar we vinden het thema vele malen in de Bijbel en ik wijs er maar op dat het woord voor wentelen en dus ook het woord voor rad, het wiel namelijk, ook die wielen uit Ezekiel, die eerste hoofdstukken, in dat visioen daar waar we het steeds over hebben, dat woord is Gilgal en het betekent rollen, wentelen, maar het betekent ook wedergeboorte. Zo vertalen de Joden nog steeds uit het Hebreeuws naar het Nederlands. Wedergeboorte. Bij voorkeur reïncarnatie. Want wedergeboorte vindt men een te zeer een nieuw testamentisch woord. Dus men gebruikt dan reïncarnatie. Maar de grondgedachte in beide gevallen is toch hetzelfde. Officieel. En daar gaat het maar om. Heel de heilsgeschiedenis is er een van rollen. Daarom moet het boek ontwikkeld, uitgerold worden. En dat is inderdaad een rituele handeling. Nog steeds officieel, althans in de orthodoxe Joodse synagogen. Zelfs de wijze waarop het ontrold moet worden, wordt daar uiteraard voorgeschreven. Want onder de wet zijn is onder de wet zijn. Hè? Alles wordt volgens voorschrift. Maar het ontwikkelen van het boek. En daar gaat het dus om. Het boek zou niet hier geopend worden opdat het gelezen zou worden. Het boek zou geopend worden opdat wat erin staat tot ontwikkeling zou komen. Daar heb ik 14 dagen geleden hier op deze plaats over gesproken. Naar aanleiding van Spreuk 8. Namelijk dat heel de heilsgeschiedenis niet anders is dan de uitwerking van de wijsheid Gods. Die bestond, gemaakt, geformeerd was, gegoten was in een vaste vorm, weet u nog. Voor, laten we maar zeggen met de nieuwtestamentische term, voor de nederwerping der wereld. En daar gaat het om. En al wat gebeuren zou, is dus de uitwerking van, in overeenstemming met Gods gemaakt bestek, met het plan Gods. En dat is wat hier op symbolische wijze wordt voorgesteld, want het kan nog wel zijn dat die wijsheid en het plan Gods ligt vastgelegd in zijn woord en dus ook eventueel in de Bijbel. Maar de vraag is, wie zou dat werk moeten uitvoeren? Toch? En daar weet u al lang het antwoord op. Als God een plan heeft, het moet uitgevoerd worden door iemand. Wie voert het eruit? Zijn bouwer. Zijn zoon dus. Ja. Want dat is de essentie van het begrip zoon in de Bijbel. Zeker in verband met de zoon van God. Die geeft namelijk uitvoering aan het werk Gods. Die zorgt voor de afwikkeling. Ontwikkeling, zo u wil, want het is echt hetzelfde. De afwikkeling van het plan Gods. En dat is ook wat hier beschreven wordt. Wie is het? En er wordt hier gevraagd met luide stem. Wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En er staat er met grote nadruk. En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde. Niemand in de hemel, nog op aarde, nog onder de aarde. Kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. En daarmee hetzelfde inzien dus. En dan staat er over Johannes. Ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen. Daarna staat er en te lezen. Maar dat mag u dus weer doorstrepen. Dat staat er echt niet. Voor zover ik weet. Om dat boek te openen, nog hetzelfde in te zien. Maar u wordt geacht nu meteen reeds een vast Bijbels thema. Nou ja, vast maar een essentieel Bijbels thema te herkennen. Toch? Kent u nog die profetie uit Jesaja? De Heere zag dat er geen recht was op aarde. En hij keek eens om zich heen. En omdat hij zag dat er niemand was, heeft zijn arm verlossing of recht gebracht, of wat er maar precies staat daar. Omdat er niemand was. En hij zette de helm der zaligheid op. Staat er allemaal? Geestelijke wapenrusting. Uit Jesaja, zeker wel. Enzovoort. Omdat er niemand anders was. En toen sprak hij, maar nou citeer ik weer het andere schriftplaatsen. Als er dan niemand is. Wel, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. In de rol des boeks. Of in het begin des boeks, zoals elders staat, is van mij geschreven, enzovoorts. En er was niemand anders. En dus deed hij het. En daarna denk ik nog altijd aan Mozes. Ik had nooit nalaten te noemen. Mozes die om zich heen keek en zag dat er niemand recht deed. En dacht, ja, dan moet ik het toch doen. Kennelijk. En hij sloeg de Egyptenaar dood. En de Egyptenaar, als er niks bij staat, de Egyptenaar in de Bijbel, is altijd gewoon de duivel. Waarom? Dat heb ik geloof ik in Egypte uitgelegd, is het niet? Weet ik niet meer. Maar een andere keer dan maar weer. Maar dat is gewoon de duivel. Er was niemand anders en dus deed hij het. Nou goed, gaan we ook niet verder op in, maar hier is precies dezelfde situatie. Er was niemand anders. En toen staat er in vers 5... En een van de ouderlingen zeide tot mij. Het lijkt een kerkenraadsvergadering als je het zo leest, maar laat me zitten. Een van de ouderlingen zeide tot mij. Toen zei iemand, wie dan van die 24? Dan moet ik u zeggen, wel, het is heel eenvoudig. Die 24 oudsten, maar daar kom ik later nog op terecht, zijn gewoon een uitbeelding van de gemeente. En als één uit de 24 wat zegt, zeggen alle 24 dat. Die vertegenwoordigt namelijk alle 24. En als één uit de 12 wat zegt, vertegenwoordigt hij alle 12. Zo is dat gewoon. En hier ook. Gewoon een vertegenwoordiger van de gemeente. En die zegt, ween niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. Want dat is toch het getuigenis dat wij als gemeente hebben. Wij zijn wie wij zijn, omdat wij dit geloven, toch? Dat is toch essentieel? Wij geloven toch dat die leeuw uit de stam van Juda, kortom, dat de wortel Davids heeft overwonnen. En het is heus geen magisch taalgebruik. Ja, het is wel symboliek. Maar zo magisch is het nou ook weer niet. Want de leeuw uit de stam van Juda is ongetwijfeld rechtstreeks ontleend aan Genesis 49 vers 9 en 10 in elk geval. Juda is een leeuw enzovoorts. Waarmee dan koningschap gegeven wordt aan Juda. Dat kan niet missen. En vervolgens heet hij de wortel Davids, ontleend aan Jesaja 11 vers 10 in elk geval. Maar wellicht al aan Jesaja 11 vers 1. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izi enzovoorts. Maar de term wortel Davids wordt in dat verband nog enige malen gebruikt in de Bijbel. Tot in Openbaring 22 aan toe, als ik het wel heb. Nou, waar het maar om gaat, is dat hier verwezen wordt via Bijbelse uitdrukkingen naar andere Bijbelse profetieën. En wij herkennen daarin niet zozeer de Zoon van God, maar wie wij herkennen is inderdaad de Zoon van David naar het vlees. De beloofde Zoon. De mens. De Heer Jezus Christus, die immers voor korte tijd beneden de engelen gesteld was. U weet wel, de Zoon des Mensen uit Psalm 8, die voor korte tijd beneden de engelen gesteld is, maar aan wie alle dingen onderworpen zijn. Talloze malen, want ik ben het tel kwijtgeraakt, aangehaald in het Nieuwe Testament. Aan hem zijn al zijn dingen onderworpen. In Efeze 1, dat ik zojuist al citeerde, staat er precies hetzelfde. Namelijk, hij is gesteld boven, ver boven alle overheden, macht en troon en heerschappijen. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Rechtstreeks uit Psalm 8. En daarvan staat vervolgens in Hebreeën 2 dat alle dingen inderdaad hem onderworpen zijn. Maar wij zien dat nog niet. Dat wil zeggen, dat is niet openbaar, niettemin. Maar wij zien. En wat staat hier? Wij niet. Zie. En wat zien wij dan? Zie de leeuw, die uit de stam van Juda is. Een van de eerste versen van de eerste nieuwtestamentische brief. De Heer Jezus Christus, die naar het vlees is uit het zaad van David. De leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen. En hoofdstuk 8 van diezelfde brief zegt, en in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Niet zullen wij zijn, zijn wij. Heeft overwonnen. De leeuw heeft overwonnen en die heeft dus het recht om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. Kortom, om de rest van dat plan Gods inderdaad te ontwikkelen, te ontrollen, ten uitvoer te brengen. En dat gaat ook gebeuren in de toekomst uiteraard. Zie de leeuw, wordt er gezegd tot Johannes. En Johannes zegt daarna, ik vind het altijd heel vermakelijk zoals het staat. En ik zag en ziet een lam. Zie de leeuw. En ik zag een lam. Ik zag een lam. Prachtig en symboliek. Vind ik altijd leuk voor degenen die het proberen uit te tekenen. Ik heb altijd leedvermaak met die mensen, want ik kan niet tekenen namelijk. Maar als je dit probeert uit te tekenen, kom je toch ook onderweg voor de grote problemen te staan. Ik denk niet dat het lukt. Dus laat maar, hè. Maar zie de leeuw en ik zag een lam staande als geslacht. Dat alleen al is niet uit te tekenen, een lam staande als geslacht. Bovendien ziet het er niet uit, want hij heeft zeven hoornen en zeven ogen. En, hè? Nou goed. Nee, ik heb het wel eens gezien op tekeningen. Weet u wat, in die boeken van de Zevendedags Adventisten. Daar had ik prachtige platen in, heel de oude boeken van mooie litho's zelfs. Prachtig. Maar het ziet er niet uit hoor. Zo'n lam met zeven ogen en zeven hoornen enzovoorts. En als geslacht. Maar niettemin, zie een lam staande als geslacht, hebbende zeven hoornen en zeven ogen. En u weet waar het om gaat. Wat dit namelijk uitdrukt, is dat de Heer Jezus via zijn positie en wellicht functie, maar via zijn hoedanigheid als lam, in nederigheid en in zachtmoedigheid, juist dat hij via deze vernedering uitermate verhoogd is geworden. En voor zover hij de leeuw is, werd hij dat via zijn hoedanigheid van lam. Voor zover hij God is, is hij dat geworden via zijn positie als dienstknecht. Nou goed, ga ik ook maar niet verder op in. Maar de route naar deze heerlijkheid, naar deze verhoging, loopt inderdaad via vernedering. In dat geval moet ik eigenlijk Jesaja 45 aanhalen. Maar ik probeer het nu maar met het nieuwtestamentische citaat uit Jesaja 45 in Filippenzen 2. Namelijk, hij heeft zich uitermate vernederd. En daarom heeft hem ook God een naam gegeven boven alle naam. Daar heb je die naam. Jehovah, opdat in die naam zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. Maar dat is precies de uitdrukking die hier in dit hoofdstuk twee keer voorkomt. In de hemel, op aarde, onder de aarde. En voor hem zal alle knie zich buigen. Maar hij heeft deze positie van leeuw ontvangen via zijn nederige positie. Via zijn positie als lam waarin hij zwijgend ter slachting geleid werd. Opmerkelijk is bovendien dat de mazel de lam genoemd wordt. Nou, het komt nog een keer of twee, drie voor in het Nieuwe Testament buiten openbaring. Maar hier in openbaring, waar het juist gaat om de verschijning van de Heer in heerlijkheid, wordt hij 27 keer lam, het lam, genoemd. Juist erop wijzend dat de heerlijkheid die u ontvangen heeft het resultaat is van zijn nederigheid, zijn onderwerping, geloof, gehoorzaamheid, dienstbaarheid of hoe het maar genoemd mag worden. En voor ons uiteraard ter lering. Maar ik zag een lam staande als geslacht. Men leest het dikwijls hoewel het geslacht was. Dat hoeft natuurlijk niet. Hoef je er zo niet bij te vertellen. Je moet gewoon begrijpen hoe het in elkaar steekt. Hij is het lam. Hij was ook geslacht, maar hij leeft. Zoals de Heer zei in hoofdstuk 1, aan het begin van dit hele visioen. Ik ben dood geweest, maar ik leef tot in alle eeuwigheid. En daarna wijs ik naar die schriftplaatsen die ik 14 dagen geleden hier vermoedelijk geciteerd heb, maar dat weet ik niet zeker. Over het lam dat voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld. Voor de nederwerping der wereld. Of zelfs het lam dat geslacht is van de nederwerping der wereld. Want zo staat het er ook nog. Waarmee maar gezegd wil zijn dat we hier inderdaad van doen hebben met die belangrijke waarheid dat heel de ontwikkeling van de heilsgeschiedenis niet anders is dan de ontwikkeling, de afwikkeling, de uitwerking dus gewoon, van het woord Gods. Het ontrollen als het ware van dit boek. Daarna staat er van dit lam, hij heeft 7 hoornen en 7 ogen. Dat is eenvoudige symboliek. Hoornen staat altijd voor macht, voor heerschappij. Vooral in Daniel, hè, waar hij vandaan komt als je in openbaring begint eigenlijk. Hè. Maar hoornen staat voor macht, voor heerschappij, koningschap. Wat hem bewezen macht wordt later in openbaring zelfs nog verklaard. Zij het dan in ander verband. En 7 staat altijd voor goddelijke attributen. Of meestal zeg ik, om het wat makkelijker te maken, 7 staat altijd voor het volkomen, het voltooide werk Gods. Dat is het. 7. En 7 hoornen betekent dus zijn volkomen, zijn volmaakte koninkrijk, zoals hij dat gepland heeft. Er is niks moeilijks aan. Dus het lam met 7 hoornen is toch een lam met koningschap. En daarna, het is iets moeilijker schijnbaar, namelijk 7 ogen... De aardigheid is dat het begrip oog zelfs in de Bijbel dikwijls wordt toegelicht, omdat men de symboliek kennelijk ook in het verleden al niet goed meer begreep, maar het oog staat voor geestelijke dingen. Ja, waarom? Dat doet er nou niet toe. Het oog staat juist voor onzienlijke dingen. Is nou helemaal zo. Het alziend oog. Big Brother is watching you, weet je wel, het oog. Nee, het oog staat voor geestelijke dingen. Vandaar dat je in de visioenen van Ezechiël ook vindt die raderen, in verband met de heerlijkheid, dus raderen vol ogen enzovoorts. Maar vol ogen wil zeggen dat het compleet geestelijk opgevat moet worden. Dat het juist om onzienlijke dingen gaat. Want als er één ding is wat een mens niet kan zien, is het zijn eigen oog. Heel goed. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar het lukt niet helemaal. Nou goed, laat me zitten. He? Maar dat is de betekenis van oog. U kent toch die bekende tekening van de piramide met die loszwevende top met daarin een oog. Het oog daarin drukt simpelweg uit dat die top er wel is, maar je kan hem niet zien. En om aan te geven dat je hem niet zien kunt, is het oog erin getekend. Moeilijker is het niet. En daarna leggen we dat wel weer een andere keer aan. Dus terug. Er staat ook de 7 ogen, de welke zijn dus de 7 geesten Gods. In het algemeen ogen, geestelijke dingen. En 7 hoornen en 7 ogen wil zeggen, het is weliswaar Gods volkomen koninkrijk, maar het is nog onzienlijk. Het is nog een geestelijk koninkrijk. Vooralsnog. of met de verwijzing naar de visioen uit hoofdstuk 21 en 22. Het is het koninkrijk, namelijk een nieuw Jeruzalem, maar nog niet op de aarde nedergedaald. Het is een koninkrijk, maar nog niet van hier, zoals de Heer Jezus zelf aankondigde. Het is een onzienlijk koninkrijk, dat is wat hier beschreven wordt. Daarna staat er ook de zeven geesten gods die uitgezonden zijn in alle landen. Als u nou vraagt, hoe zit het dan met zeven? Er zijn toch zeven verschillende geesten gods? Dan moet ik u zeggen, nou, de gangbare verklaring is hier verwijzing naar de Heilige Geest. Dat is er maar één die uitgezonden is in alle landen. Dus je hoeft je van dat zeven niks aan te trekken. Het is namelijk niet een rekenkundig meervoud hier. Dat is niet de bedoeling. Wat het uitbeeldt is het onzienlijke koninkrijk van Christus. Kortom, de zaligheid, maar nog steeds onzienlijk, die de heidene geworden is. Die gegaan is naar alle landen en die dus terechtgekomen is onder alle volken. Heb ik dat voor nodig? Dat weet ik niet. Nou. Maar de zaligheid die terechtgekomen is inderdaad bij alle volken. In onze dagen. En het wordt hierna dus ook inderdaad beschreven. Een lam, vernederd, in nederige positie, maar niettemin, een koninkrijk heeft hij ontvangen. Hij heeft namelijk ontvangen alle macht in hemel en op aarde. Doch wij zien dat nog niet. Dat wil zeggen, wij zien het alleen in geestelijke zin, maar letterlijk is er niks van te zien. En dat is wat vers 6 beschrijft. Het verborgen koninkrijk van het lam staande. En wel op de troon, vergis u niet. Op de troon, want zo stond het er in vers 6. In het midden en dus, want het is hetzelfde, op de troon. En van het lam staat dan vers 7. En het lam kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. En als het lam dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder. Hebben de elk citeren en gouden violen zijn de vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied. De gedachte is simpelweg dat we een uitbeelding vinden van degene die deel uitmaken van dat koninkrijk. En dan zegt u natuurlijk nu, ja, maar dit is in de hemel. Dat is wat anders dan uitgezonden in alle landen in vers 6. Maar ik zeg, dat is niet wat anders. Dat is niet wat anders. Uitgezonden in alle landen, dus er is een uitspraak in verband met het aardse aspect van onze tegenwoordige bedeling. Maar als er staat in de hemel en rondom de troon, is dat het hemelse aspect van precies diezelfde bedeling. Net zo met hetzelfde gemak kunnen wij zeggen, wij zijn hier vanmiddag bijeengekomen in Oldebroek in... Hoe heet het hier ook alweer? Nou, in ieder geval in Oldebroek. Enzovoorts. Maar we zijn met Christus gezeten in de hemel. Dat is heel wat anders dan zo'n plastic stoel hier. Toch of niet? Met één sluit het ander niet uit. Wij zijn met hem gezet in de hemel. En dat aspect wordt hier in vers 8 beschreven. De 24 ouderlingen erkennen namelijk dit lam als degene die overwonnen heeft en het recht heeft om zijn heerschappij in overeenstemming met het woord Gods te vestigen in heel de aarde. Heel de wereld, zo u wilt. En dat is waar het om gaat. Dat is wat wij doen. En op grond daarvan brengen wij hem ook lof. Daarom staat er ook, zij vielen voor hem neder. In het algemeen knielen, teken van eerbewijs vanaf het eerste boek van de Bijbel. En daarna hebben de elk citeren en gouden violen enzovoorts. Citer, ik persoonlijk zou het bijvoorbeeld vertaald hebben met harp, maar wie ben ik? En daar heb ik een goede reden voor. De harp namelijk van oudsher is de uitbeelding van aanbidding. Van lofprijzing aan God. Is de harp nou eenmaal? Wie is het leuks vertellen? Het meer van Galilea, ook bekend als de Zee van Tiberias, is ook bekend als het meer van Genezaret. Kinneret. Verbasterd, Kinneret. Maar Kinneret is een harp. Toen zei iemand, ja, dat komt omdat het er vanuit de lucht uitziet als harp. Dan denk ik, ja, wie in de oudheid heeft er dan overheen gevlogen omdat... Nou goed, laat maar zitten. Ja. He, leuke dingen voor de mensen. Maar het zal wel. maar het ziet eruit als harp. Maar de gedachte is dat de harp thuis hoort in Galilea, omdat de harp thuis hoort in Galië en dus bij de Galiërs en dus bij de Kelten en dus bijzonder in Ierland, waar het nog steeds voorkomt in het wapen van Ierland, de harp. Tara. Nou goed, laat me zitten. En ga ik verder niet weer, maar dat is een korte verhaal. Harp. Eerbewijs, lofprijzing aan God. Nee, het komt echt nog wel wat vaker in de Bijbel voor. Nou goed, zeker als attribuut van David en daarom harp. En daarna gouden violen. De ellende van die violen met een F is altijd dat ze genoemd worden of samen met citers of harpen of samen met bazuinen, zodat je zou zweren dat het een muziekinstrument is, en dat is het helaas niet, want een viool met een F is één fles, een platte overdekte schaal, een liggende fles, dat is wat het is, schaal dus eigenlijk, kan het ook niet helpen. Ons woord fles komt namelijk van ditzelfde woord, viool. Daarna is het vermoedelijk toch zo dat ons woord viool afgeleid is van die liggende fles, hoor, want zo ziet hij eruit. Ja, nou goed, andersom. Maar dit zijn schalen met reukwerk, wierook. Maar ze doen hetzelfde. Eer brengen aan God, een lieflijke reuk den Heere is het idee. En de harp en deze schalen, de nieuwe vertaling zal wel netjes schalen hebben om de verwarring te vermijden, maar de harp en deze schalen drukken precies hetzelfde uit. Lofprijzing aan God. Weer ook. Citeren staat voor het gemeenschappelijk zingen. Dat doen ze trouwens ook prompt, maar dat is wat elders beschreven wordt van de gemeente. Al in Romeinen 15, om maar eens wat te zeggen. Opdat wij allen uit één mond, enzovoorts, hè. Goden zouden zingen met aangenaamheid in onze harten, maar zo staat het weer in Efeze en Colossense, enzovoorts, hè. Nou goed. Dat is wat het uitdrukt, lofprijzing aan God. En van het reukwerk staat dan bovendien, welke zijn de gebeden der heiligen. Maar ik wil er wel graag even bij gezegd hebben dat natuurlijk reukwerk in de Bijbel op vele plaatsen verklaard wordt als uitdrukking van aanbidding. Dat wil zeggen gebed tot God. Maar neem niet weg dat dat gebed in het algemeen in de Bijbel niet staat voor het uitspreken van enige woorden in de richting van de hemel, maar het staat voor wat men doet met alle ledematen, om zo te zeggen. Het staat namelijk voor het leven als zodanig, tot eer van God. Ik zeg het altijd, ik moet ook wel, omdat de schrift zegt dat wij zonder ophouden zouden bidden. En wij zouden dat doen in alle plaatsen, enzovoorts. En dat kan alleen als het niet gaat om het uitspreken of iets dergelijks van wat wij een gebed noemen in ons populair Nederlands, maar als de uitbeelding is van heel ons leven. En dat is het ook. Dat is aanbidding. En heel ons leven zou zijn tot eer van God. Toch? Op talloze plaatsen, en we hebben daar echt ook vele malen over gesproken. Dus dat hoef ik nou verder ook niet te doen. Maar deze harpen of citers en deze schalen zijn de uitbeelding van de dienst aan de Heere tot een lieflijke reuk, enzovoorts. En daarna staat van die 24 oudsten, zij zongen een nieuw lied. Dan is het dus niet het oude liedje, zal ik maar zeggen, hè? Toch? En dit is wat een nieuw lied is. Iets totaal anders. Niet altijd maar weer hetzelfde. Zoals het voortgaat in deze oude wereld onder de zon. Het ene geslacht komt en het andere gaat en er verandert verder toch niks. Vrij naar boek Prediker uiteraard. Dit is een nieuw lied, uiteraard. En daarmee ook een nieuwe dienst aan God. Het God dienen namelijk en het reukwerk brengen enzovoorts is immers werk van de priesters. Het zingen voor God en het muziek maken voor God is ook werk van de priesters. De 24 priesterorde en 24 orde van zangers. Van muzikanten geloof ik ook, maar dat weet ik niet zeker meer. In het Oude Testament, in de dagen van David, ook 24. Maar dat even terzijde. Maar het is een dienst aan God. En als het een nieuw lied is, is het een nieuwe dienst onder een nieuw verbond. En niet onder het oude verbond, want dat is altijd het oude liedje van de wet, weet u wel. Maar het is dus een dienst aan de Heer onder het nieuwe verbond door een nieuwe priesterorde. En dat staat er ook. Want ik heb met opzet nog niet ingegaan uitgebreid op die 24 oudsten. Of eerstelingen, want zo zou je het woord interpreteren. Want hier staat het zodanig beschreven dat je er toch niet onderuit komt.
Behalve als je van kwaaie wil bent. En ik meen het heel serieus. Want er staat, zij zongen een nieuw lied, zeggende, gij zijt waardig dat boek te nemen. Maar dat zei die ene ook al hoor hiervoor. He? Gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen. En dus om het koninkrijk te openbaren enzovoorts. Want gij zijt geslacht, het lam dat geslacht was, maar inmiddels staat en leeft. Gij zijt geslacht en hebt ons goden, dat wil zeggen voor God, gekocht. Synoniem voor verlost, want u weet wat ik bij verlossen altijd zeg. Verlossen in de Bijbel betekent altijd loskopen. Er is een prijs voor betaald. En dus, gij hebt ons voor God gekocht met uw bloed, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de Vader is overgeleverd, maar door het kostbare en dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, het welk voorgekend is geweest van voor de grondlegging der wereld. 1 Petrus 1. Nou goed. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. Dus die 24 oudsten zijn niet 24 vooraanstaande engelen in de hemelen. Zoals sommige verklaarders ons willen doen voorkomen. Schijnen dunken heet te voorkomen of zoiets was het geloof ik. Maar zijn niet 24 vooraanstaande engelen in de hemel. Want engelen zijn niet afkomstig uit alle geslacht en taal en volk en natie. Bovendien dat überhaupt engelen verlost worden heb ik nog nooit in de Bijbel gelezen. Het zou hier voor het eerst zijn, denk ik. Dat meen ik. Het idee dat verloren gevallen, verloren engelen, alsnog verlost worden, heb ik nog nooit in de Bijbel gelezen. Ik zou die dus ook niet erin willen leggen. Het zijn 24 oudsten die afkomstig zijn, want laat ik het dan eerst zo zeggen, waar komen ze vandaan? Wel, ze komen ergens vandaan, uit alle geslacht en talen, volken, natieën, dus zijn geen engelen in de algemene betekenis van het woord, zijn niet van oorsprong hemelse wezens, en zijn ook niet, het is ook niet bijvoorbeeld, want dat heeft men in de loop van de tijd ook uitgevonden, het zijn ook niet eerstelingen uit Israël of zoiets. Zo van de ooit eerste Joodse gemeente uit de dagen van de apostel of iets dergelijks. Voordat de gemeente pas ontstond onder Paulus. Ik geloof die dingen überhaupt niet, maar dat weet u wel natuurlijk. Maar ik zeg het er maar even bij, 24 oudsten. Dit is niet Israël, want Israël is niet uit alle geslacht en taal en volk en natie. Het is wel verzameld van tussen de volkeren, als één volk genomen van tussen de volkeren uit, dat wel. Maar ze zijn niet stuk voor stuk of per 24 afkomstig uit al geslacht en taal en volk en natie. Let op het viervoudige synonymia. Viermaal hetzelfde, maar grote nadruk. Uit alle geslacht en taal en volk en natie. En wat kan het dus alleen maar zijn? De gemeente dus in onze dagen. En voor de goede orde. Je kan het, als je er nog echt onderuit wil dat het de gemeente is, want sommigen willen dat, dan moet je gaan zeggen dat alle geslachten, talen, volken, naties slaat op het duizendjarig rijk straks in de toekomst. Maar punt 1, heb je dan dit hele visioen niet begrepen omdat het daarmee in een heel andere periode geplaatst wordt? In de duizend jaren namelijk. En daarvan kun je niet echt zomaar zeggen dat degenen die daarin zijn gekocht zijn uit alle geslacht en taal en volk en natie. Om de eenvoudige reden dat degenen die de duizend jaren ingaan zijn alle geslacht en taal en volk en natie. Nou ja, wat er van over is natuurlijk. Maar ze zijn er niet uit. Zij zijn het. Er is niet meer dan dat. Heb je dat? Dus het kan alleen maar zijn eerstelingen uit al de volkeren. En dat is dus gewoon de gemeente. En dat die gezien wordt in de hemel, ja, vanzelfsprekend. Maar dat is ook het enige volk wat een aardse oorsprong heeft, maar in de hemel thuis wordt. Want dat wordt ook niet van Israël gezegd, laat staan van alle geslachten, talen, volken, natie.
En dus is het gewoon de gemeente. Waarom er dan zoveel verschillende theorieën over bestaan, kan ik u heel eenvoudig zeggen. Omdat men het vooroordeel propageert dat in Openbaring de gemeente helemaal niet genoemd wordt. Omdat bekend is dat het boek Openbaring een van de eerste boeken is van het Nieuwe Testament, historisch althans, en men zegt het is geschreven dus in de dagen voor Paulus, en dus was gemeentelijke waarheid nog niet bekend, en daarom kan het ook niet in het boek Openbaring staan. Maar mijn argument is, aangezien gemeentelijke waarheid gewoon al staat in Genesis, heb ik met Openbaring uiteraard sowieso geen moeite meer. Maar het is echt eerlijk waar, dat is niet een verhaal mijnerzijds, het is eerlijk waar, alle redeneringen die proberen die 24 oudsten iets anders te maken dan de gemeente, hebben een oorsprong in het ultradispensationalisme. Omdat het strijdig zou zijn, eventueel, met hun lering, dat is het verhaal. En daarom worden er allerlei ingewikkelde theorieën gemaakt, ontwikkeld enzovoort. Heel knap schijnt het om van die 24 oudsten wat anders te maken. Maar het is gewoon de gemeente. Ik heb daar nog een heel aardig argument voor. Een argument namelijk op basis van wat hier precies staat. Er staat namelijk in vers 9 dat zij zongen: gij zijt geslacht en hebt ons goddelijk gekocht met uw bloed. Heb je nou de nieuwe vertaling, denk ik, want dit is een gok mijnerzijds, dan staat daar denkelijk: gij hebt hen goden gekocht met uw bloed uit alle geslachten, talen, volk en natie. En vers 10, en gij hebt hen gemaakt tot koningen en priesters en danen, en zij zullen als koningen heersen op de aarde. Vermoedelijk, mijnerzijds, vermoedelijk staat dat er ook echt, is dat de originele tekst. De nieuwe vertaling heeft dat, hè. Maar de aardigheid is dat op een of andere wijze manuscripten in omloop geraakt zijn, waarin dus staat ons gekocht en wij zullen als koningen heersen enzovoorts. Hetgeen dus gewoon uitdrukt dat men van oudsher al de mening was toegedaan dat dit uitspraken zijn wel degelijk over de gemeente. Begrijpt u wat ik nu zeg of zeg ik het nou te kort? Men heeft dus van oudsher al in sommige handschriften dat hen en zij verandert in wij en ons. Met goede bedoelingen waarschijnlijk. Of het in de kantlijn erbij geschreven. En dan heeft iemand het verkeerd begrepen en gedacht, oh, dat is kennelijk een correctie, dit is de originele tekst. En zo ontstaan dan soms varianten in de manuscripten. Maar het verschijnsel dat in sommige manuscripten, zeker dus in de tekst tussen de scepter staat, ons en wij enzovoort, bewijst dat men van oudsher van mening was dat er uitspraken waren over de gemeente. En daarna zeg ik, ja, of er nou staat wij of zij, maakt niks uit, want uit het verband blijkt toch over wie het gaat. En of je dat dan bespreekt in de eerste persoon, grammaticaal dan, hè? In de eerste persoon of in de derde persoon, enkel dan wel meervoud, ja, dat maakt echt niks uit, hoor, dat kan. Maar dit is wat gezongen wordt en het zijn onze woorden. Want zo is het toch. Wij zijn geslacht, of hij is geslacht en hij heeft ons goden gekocht. Wij zijn gekocht geworden door hem. Ik citeerde het net uit Petrus, maar dat had ook ergens anders geciteerd kunnen worden. Wij zijn gekocht door zijn bloed uit alle geslacht en talen en volk en natie enzovoorts. En wij zijn gemaakt tot eerstelingen en dus tot priesters en koningen van het nieuwe verbond. Dat is ook wat Peter zegt. Wij vinden het net zo goed in de Korinthebrieven van Paulus en zeker zelfs ook in Efeze. Een koninklijk priesterdom, een heilige tempel, weet u nog? Priesterlijk volk onder een nieuw verbond. En dus per definitie koningen en priesters. Het kan niet missen. En dus wij zullen als koningen heersen. En daarna staat het op. En in modern Nederlands zeg je dan niet op, maar over. Ja, etymologisch is dat hetzelfde woord, hoor. Op of over. Het is echt hetzelfde woord eigenlijk van oudsher. Wij zouden heersen over de aarde. Vanuit de hemel namelijk. Bovendien, de gedachte is eigenlijk nog iets smaller. De gedachte is, wij zullen dit koninkrijk tot stand brengen. Want heersen is niet alleen de aanduiding van het hebben van heerschappij of van een koninkrijk, maar meer in het bijzonder, ook later hier in Openbaring, blijkt het te betekenen het vestigen van die heerschappij. En als je hem zo leest, ik wil u wel een voorbeeld geven, er staat namelijk ook in, ik heb hem in één keer, Openbaring 11, vers 17 bijvoorbeeld, zeggende 11 vers 17. Wij danken u, Heere God, almachtig die is en die was en die komen zal. Leuk, hè, want dat lazen we in hoofdstuk 4 ook. Die is en die was en die komen zal. Dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerst. Maar de betekenis is, en de nieuwe vertaling heeft dat uiteraard ook prompt, niet, gij hebt een einde gemaakt aan uw koningschap, zoals nu abusievelijk de indruk gewekt wordt, maar je hebt uw koningschap aanvaard, uw heerschappij gevestigd, want heersen kan ook gewoon betekenen heerschappij vestigen. En als dat daar zo is, dan in hoofdstuk 11, dan kan er dus ook hier in Openbaring 5 zo zijn. En zo lees ik hem ook bij voorkeur, namelijk, wij zullen als koningen met hem openbaar worden op aarde. Of moet ik gewoon zeggen, wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is toch precies hetzelfde. En als de Heer op aarde verschijnt om zijn koninkrijk te openbaren en wel te vestigen, zullen wij met hem zijn als zijn gemeente van eerstgeborenen. Als zijn raad van oudsten. Zo wordt het hier ook genoemd. En dus gewoon de gemeente. Daarna staat er, want het beeld wordt nog iets uitgebreid, er verandert niks, maar er wordt toch nog iets bij verteld in vers 11, waar dan ineens staat, en ik zag en ik hoorde een stem veler engelen rondom de troon, en de dieren en de ouderlingen, nou is het niet meer de troon, en degene die erop zit, en de vier dieren en de 24 oudsten, maar nou worden na die 24 oudsten, of buiten die 24 oudsten, ook nog genoemd, vele engelen en hun getal was 10.000 maal 10.000en en 1.000 maal 1.000en. Ik heb iemand gekend die had het uitgerekend. Hoeveel dat was, dat begrijp ik niet, maar het zal aan mij liggen. Maar het is wel veel, toch wel. Met al die nullen, zou ik maar zeggen. Hè? U weet ook dat de gemeente daaruit gemaakt wordt, de gemeente. Uit al die, uit niet vele edelen, niet vele machtigen, niet vele rijken. Dus het wordt een boel nullen, denk ik altijd. Maar laat me zitten. Nee, mijzelf inkluis. Met genoegen. Geen probleem mee. Maar wat ik probeer te zeggen is dat deze engelen zijn nog steeds niet wat anders dan de gemeente. En het wordt hierbij genoemd eenvoudig omdat ook op andere plaatsen in de Bijbel engelen genoemd worden, maar de gemeente bedoeld wordt. Ja, dat is natuurlijk niet snel uit te leggen, dan moet ik al die schriftplaatsen nalopen. Maar ik kan natuurlijk wel even snel zeggen. Wij vinden in het Oude Testament in Daniël al de symboliek van Michaël en zijn engelen. In Daniël 12, die daar voor het eerst genoemd wordt bij het aanbreken van de 70ste week en wat er verder volgt. En bij de dagen dat grote verdrukking zal zijn over de aarde. Te dien tijde zal Michaël, wie is Michaël? Te dien tijde zal Michaël opstaan, enzovoorts. Heeft rechtstreeks van doen met de openbaring van het koninkrijk van Christus. Maar Michaël is gewoon een schuilnaam voor de Heer Jezus Christus, de leeuw uit Juda, de wortel Davids. In Daniël 10 en daarna in Daniël 12. En zijn engelen zijn gewoon wij. Maar omdat de gemeente inderdaad in het Oude Testament niet expliciet geopenbaard wordt, staat het dus in dit soort versluierende termen. Engelen, boodschappers, van mij wat hemelse boodschappers, maar dat zijn wij toch? Beantwoord compleet aan de beschrijving, zijn dienstknechten, zijn boodschappers, hemelse boodschappers, engelen, inderdaad. Tot slot, de profeet in het Oude Testament worden ook engelen genoemd, bij gelegenheid. Dat is echt geen probleem. En hier worden die 24 oudsten genoemd. En als je dan nog niet door hebt wat die 24 oudsten voorstellen, dan heb je dus nog een vraag en antwoord. Want de vraag was, wie is dat lam? Want het is een visioen. En de vraag is dus, wie is het lam? Niet zeggen, oh, er is dus minstens één lam in de hemel. Want het is symboliek. Wie is dat? Wat stelt het voor? Daarna die cherubim of serafim. Wat stellen zij voor? Daarna 24 oudsten. Ik heb trouwens iemand gekend die zegt, ik kan me niet voorstellen dat een ouderling überhaupt ooit naar de hemel gaat. Maar was iemand uit de vergadering van gelovigen die dat zei, broeder? Ja, natuurlijk, ja. Ik kan me niet voorstellen dat een ouderling überhaupt naar de hemel gaat. Maar je moet er niet vragen, wie zijn zij? Dat zijn er maar 24, dus met nader inzicht. Nou, maar wie zijn zij? De vraag is, wat stellen zij voor? Waaraan geven zij in dit visioen uitdrukking? En dat is aan de gemeente. En daarna is de volgende vraag. En die engelen, die tienduizenden engelen. Niet, wie zijn die engelen? Maar de vraag is, wat stellen die engelen voor? Want het is een visioen. Dezelfde symboliek. Het is niet letterlijk. Dus wat stellen zij voor? En als engelen de uitbeelding zijn van iets anders, is het altijd van de gemeente, voor zover ik begrepen heb. Ik zei voor zover, want ik kan ernaast zitten, maar voor zover ik weet, altijd de gemeente. En de opperste engel, degene die boven alle engelen dus geplaatst is, is inderdaad de aartsengel. Dat is Michael en dat is de Heer Jezus Christus, ver boven de engelen. Boven de engelen. En bovendien zelf als engel beschreven in de Bijbel. In Genesis al. Ik kan niet missen. En dus deze tienduizenden engelen zijn precies diezelfde tienduizenden engelen als uit... Leuk, het staat er in mijn Bijbel gewoon bijgedrukt. Toch aardig. Uit Hebreeën 12, vers 22. Gij zijt gekomen tot een ontastelijke berg. Sion, en niet Sinaï. Tot het hemelse Jeruzalem, en niet het aardse. Het koninkrijk dus wel degelijk, maar in de hemel. En daarna, gij zijt gekomen tot de algemene vergadering... Namelijk, gij zijt gekomen tot de gemeente van eerstgeborenen, oudsten, die in de hemel is op of ingeschreven, enzovoorts. En gij zijt gekomen tot God, de rechter, want we zouden met hem de wereld oordelen. En gij zijt gekomen tot de vele, in Statenvertaling duizenden engelen, maar dat is ook een misverstand. Nieuwe vertaling is ook wel de vele tienduizenden engelen, dus correct. Tot de vele tienduizenden engelen. Die tienduizenden engelen. Want de gemeente wordt voorgesteld door vele tienduizenden engelen. En dat is niet nieuw in Hebreeën 12, want het is natuurlijk ontleend aan, er staat het hier ook bij, aan Daniël 7, vers 10. De profetie over de wederkomst van de Heer. De verschijning van de Heer. De Zoon des Mensen. Met zijn vele tienduizenden engelen. En daarna zegt hij, dat is misschien, dat is toch wat lastig, 24 oudsten is de gemeente, 10.000 engelen is de gemeente. Dan zeg ik, ja nou goed, u weet wat ik dan altijd doe, een schepje er bovenop. Hè? En op een andere plaats staat dat de Heer zal komen en met hem zijn loon, en dat zijn wij ook. Toch? Toch niet zo moeilijk dat er meerdere typen of symbolen gebruikt worden voor één en hetzelfde. Ik kwam laatst een boek tegen, ja, mijn eigen boekenkast, ja, ik kwam een boek tegen. Typen en symbolen van de Heilige Geest. Oh, een dikke pul. Ja, of het zo'n boekzinnig is, weet ik niet, maar als boek bedoel ik. Maar niettemin, daar kun je een hele reeks van geven, hoor. En zo is het nou eenmaal. En dat is met de gemeente ook zo. In elk geval, wat doen engelen als ze in menigte verschijnen rondom de troon... En bij de Heer, wat doen ze dan? Ja, het is al lang kerst geweest, dus ik probeer het even uit midden in de zomer. Dan zingen zij, ere zij God. Ter gelegenheid van de wortel Davids. De leeuwen, de stam van Juda, enzovoorts. En hier dus ook. Want er staat... In vers 11, en ik zag en ik hoorde een stem veler engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen. En hun getal was 10.000 maal 10.000 en 1.000 maal 1.000. Alles bij elkaar is dat gewoon de gemeente, Christus en de gemeente als één geheel. En zij zeiden met grote stem, let op enkelvoud, één stem, opdat gij met één mond, eenparig enzovoorts... Romeinen 15, zeggende met grote stem, het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen, de kracht, het rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid en dankzegging. Voorbeeld van een zevenvoudig synoniem, ja. Want dat is wat wij te zeggen hebben. Dat is eigenlijk ook de enige boodschap die we hebben. Het lam dat geslacht is, is waardig, juist omdat hij geslacht is uiteraard. Op grond van zijn vernedering en zijn dienstwerk. Op grond van zijn zwijgen, toen hij ter slachtbank geleid werd. Nee, gedurende heel zijn aardse leven in elk geval, heeft hij nu het recht te spreken. Het recht van het woord enzovoorts. En is hij het woord bovendien. En dus, het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid, sterkte, dat doet wijsheid, daar hebben we vorige keer over gesproken, sterkte, de eer en heerlijkheid en dankzegging. Dat is de situatie in onze bedeling. Want iemand die erkent dat dit lam waardig is deze dingen te ontvangen, maakt op grond van dat getuigenis deel uit van de gemeente. Toch? Die ene, weet u wel. Nou goed. En dus één stem. Maar de aardigheid is dat wanneer wij terechtkomen in vers 13, het volgende vers dus, dan zijn wij ineens een heel eind verder. Want in onze dagen is het niet verder dan dit. Een verborgen koninkrijk in de hemel. En inderdaad, er zijn er die hem eer geven. Uit alle geslacht en taal en volk en natie. Maar het uiteindelijke resultaat daarvan, van de gemeente, dus een roeping van de gemeente, een bediening van de gemeente, zal zijn dat wat in vers 13 beschreven wordt. Want daar staat ineens, en alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde, en voor alle duidelijkheid, en die in de zee zijn, dat maakt het voor velen juist onduidelijk, maar vooruit, ik kom zo op terug. Alle schepsel dus dat in de hemel is en op aarde en onder de aarde en die in de zee zijn. Kortom, alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon zit, en het, namelijk het lam, en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid enzovoorts. Maar de aardigheid is dat we in vers 13 ineens terecht zijn gekomen op de jongste dag. Wanneer werkelijk alles wat in de hemel is en wat op de aarde is bovendien, en ook wat onder de aarde is en zelfs wat in de zee is, wat het ook zijn mogen, de knie zal buigen voor hem. Waarmee wij dus ook aan het eind van dit hoofdstuk weer terecht zijn in Filippenzen 2 en Romeinen 14, maar in het bijzonder Jesaja 45. Er is één naam voor wie alle knie zich zal buigen en wie alle tong zal belijden. Ik heb het in het midden wel eens uitgebreid besproken. Het wordt aangehaald in ieder geval dan op zijn minst in Filippenzen 2, waar gezegd wordt, alle knie, ja, dergene die in de hemel zijn, die op aarde en die onder de aarde zijn. Zij zullen hem belijden. Niet, zij zullen allemaal behouden worden, want dat is wat anders. Maar ze zullen hem belijden en zullen zich aan hem moeten onderwerpen. Begrijp je me goed? In het bijzonder ook aan degene die hen vervolgens zal oordelen. En zal veroordelen. Dat is ook Jesaja 45, want daar staat in datzelfde verband dat degenen die tegen hem ontstoken waren, zullen beschaamd gemaakt worden. Die kennen u toch, die schriftplaats, of niet? In Jesaja 41, daarvoor stonden precies dezelfde dingen, en er stond bij, en zij zullen niet meer zijn. Zullen uitgedeeld worden, zullen niet meer zijn tot in eeuwigheid. Want de gedachte is dat als die overwinning van de Heer Jezus Christus, kortom, als de heerlijkheid van Christus, kortom, als zijn koninkrijk op aarde en dus in de wereld in het algemeen, de zienlijke wereld, onder de zon, zal geopenbaard worden, zal dat gebeuren door de Heer Jezus en de zijne. Zal het gebeuren door Jehovah. Kortom, het zal gebeuren door de leeuw, de koning. De os, de dienstknecht. De mens. Maar tegelijkertijd de zoon van God, de arend. U weet wel, de vier dieren. Maar het zal ook gebeuren door de gemeente,
waarvan immers deze Heer Jezus Christus het hoofd is. Want in zijn positie, boven alle overheden en macht, is hij gegeven aan de gemeente. En daarom delen wij in zijn heerlijkheid. En zullen we met hem inderdaad de wereld oordelen. Of we dat dan leuk vinden of niet, wordt ons heus niet gevraagd. Maar we zullen delen in zijn heerlijkheid. In zijn erfenis. En nu reeds delen wij in zijn overwinning. Want wij zijn degene die inderdaad aansluiten bij de nu vele malen herhaalde woorden in hoofdstuk 5, maar al in hoofdstuk 4. De woorden: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. Dat is wat wij doen, dat is wat wij zeggen. Wij zeggen, vers 11 van hoofdstuk 4, gij Heere zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen, enzovoorts. En in laatste instantie, we zingen dat nieuwe lied. En we sluiten ons aan bij: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen kracht, rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. Wij erkennen deze ene en waarachtige Heer voor ons eigen leven, uiteraard in de eerste plaats. Daarna een hele poos niks natuurlijk. Maar eerst voor ons eigen leven en daarna voor uiteraard heel de schepping. En dat is waar het om gaat. En hoe dan ook, na de opstanding van Christus predikten de discipelen en zij zeiden dat God zich een man verkozen had en inmiddels ook heeft aangesteld waardoor hij de wereld zou oordelen. En dat is de boodschap die daarom aan alle volkeren in heel de wereld gepredikt wordt. Handelingen 17 bijvoorbeeld. En dat niet alleen, want niet alleen wat in de hemel is, niet alleen wat op de aarde is, niet alleen wat onder de aarde is, in het dodenrijk namelijk. Kortom, alles wat al gestorven is, maar zelfs wat in de zee is. En de korte route is deze. De zee is de afgrond en dat is de plaats niet van de doden van onze tegenwoordige wereld, maar waar degenen, hoe moet je netjes zeggen, zo snel. De doden van die oude wereld, zal ik maar zeggen, van hiervoor. Die vergaan is door de wateren van de grote vloed uit 2 Petrus 3. Weet u wel, dat heet afgrond. Uit Genesis, uit 1 vers 2, die afgrond. Die kent u toch? Die lui worden geacht naar de afgrond verdwenen te zijn. Althans, voor zover ze verdwenen zijn. Maar de gedachte is, dat als aan het eind van de tegenwoordige wereld, van Adam tot aan de jongste, de eerste dag kun je ook zeggen, dus uit Genesis 1, de eerste dag tot aan de jongste dag aan toe, als daarover het oordeel komt, komt ook een oordeel over dat wat daarvoor al geweest is. Het wordt hierbij ingesloten. Maar vergis u niet, dat oordeel wordt inderdaad gebracht door Christus en de gemeente. En dat is wat hier ook gezegd wordt. En waar nu we deze dingen op betrekkelijk, echt betrekkelijk kleine schaal zien, de Heer, de vier dieren, 24 oudsten, eventueel 10.000 engelen, zal het resultaat daarvan zijn dat eenmaal alle dingen aan Christus ook in de praktijk en zichtbaar zullen onderworpen zijn. Dat heel de wereld, nou ja, schepping, nieuwe schepping wellicht, maar heel de wereld licht is. Dat er geen duisternis meer is. En dat de beschrijving die in onze dagen gegeven wordt van de gemeente van toepassing zal gebracht kunnen worden op heel de schepping. Want Christus is in onze dagen degene die alles in allen vervult. Sprekend over de gemeente. In het laatste vers van Efeze 1. God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd van alle dingen enzovoorts. De gemeente die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Heb je toch die uitdrukking? Maar eenmaal komt de tijd dat Christus zal zijn alles in allen. En nou niet beperkt tot de gemeente, maar tot heel de schepping. Uit 1 Korinthe 15. En daarna ook in het visioen van Openbaring 21 en 22. De wereld, dat koninkrijk namelijk, die wereld, zal niet de zon van nodig hebben om licht te geven, want het lam, nog steeds op de troon, het lam zelf zal haar kaars zijn. In dat licht van dat lam zal overal zijn. Daarom wordt in het visioen de nieuwe schepping en daarmee het koninkrijk en dus Jeruzalem voorgesteld als doorzichtig dan wel doorschijnend.
Er zijn geen schaduwen meer. Het licht wordt niet meer tegengehouden. Het licht gaat overal door. Langs rechte weg en met eenparige snelheid denk ik altijd tot mijn genoegen. Ja. Maar goed, dat is, brengt ons bij een ander thema. Daar gaat het me nou niet om. Maar waar het me maar om gaat is dat we hier in openbaring 4 en 5 ook niet maar een uitbeelding vinden van de situatie in de hemel. Voor de 70ste week en dus na de opname van de gemeente. Sommigen zeggen het zo, hè. Die zeggen, kijk, je ziet hier de gemeente in de vorm van die 24 oudsten in de hemel. Dus dat is na de opname van de gemeente. Dan moet ik u zeggen, dat dus kun je rustig vergeten, want wij zijn met hem gezet in de hemel. Dat is waar het om gaat. En het is dus niet de beschrijving van de situatie voor zijn wederkomst en na de opname van de gemeente. Het is de beschrijving van de situatie in onze tegenwoordige tijd. Als we iets zinnigs zouden doen in onze dagen, zouden wij deze woorden zingen en spreken. Maar beter nog, zouden we deze woorden tot eer van onze heiland tot uitdrukking brengen, ook in ons dagelijks leven. Niks anders doen dan reukwerk brengen, wandelen waar de roeping waarmee wij geroepen zijn. Altijd een lieflijke reuk zijn, den Heere, en bidden zonder ophouden in alle plaatsen enzovoorts. Daartoe zijn wij geroepen. En dat is wat hier beschreven wordt. En dat moet leiden volgens het plan Gods, de ontwikkeling van dat voorgevormde plan Gods, moet leiden tot de onderwerping van heel de schepping uiteindelijk aan onze Heer, die dan zal zijn alles en in allen. Amen. Zullen wij danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij uw woord ook weer mochten openen en opnieuw mochten bepaald worden bij uw wijsheid en bij uw plan. Uw wijsheid, uw plan, zoals tot uitdrukking komt in de persoon en het werk van onze Heer Jezus Christus. Die wij kennen inderdaad als degene die leed en stierf. Die kwam om uw wil te doen, daar er niemand anders was. Die zijn mond niet opende en ter slagbank geleid werd, maar die niettemin leeft tot in alle eeuwigheid. En die geplaatst is in een positie ver boven de engelen, ver boven de overheden en machten, aan wie alle dingen onderworpen zijn. En we danken u dat daar waar de wereld dat nog niet zien kan, en ook wij dat niet zien met onze fysieke ogen, wij niettemin u als onze heiland mogen kennen en leren kennen als met eer en heerlijkheid gekroond. Omdat wij goede moed zouden hebben, omdat u de wereld overwonnen hebt. En omdat wij niet doorheen heel ons leven aan de dienstbaarheid der verderfenis zouden zijn onderworpen, maar integendeel zouden leven uit uw kracht en uit uw genade, uit uw heerlijkheid. We danken u dan dat we ook door deze woorden u leren zien als met eer en heerlijkheid gekroond. En leren vooruitzien naar die verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We danken u dat u ons door uw genade hebt toegevoegd aan die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Dat u ons gebracht hebt tot het onzienlijke en het ontastelijke Sion. Omdat we deel zouden hebben aan de heerschappij van hem die nu nog, zoals eens David, voor de wereld verworpen is. Maar die eenmaal in heerlijkheid zal verschijnen om zijn kracht, zijn majesteit te vestigen in deze duistere wereld. En we danken u dat wij daar deel aan zouden hebben. Dat wij betrokken zijn in dat werk. En dat u ons geroepen hebt uit deze oude schepping, uit deze oude wereld, uit alle geslacht en taal en volk en natie, als eerstelingen, als eerstgeborenen voor onze God. Wij danken u dan dat we ook daarbij bepaald mochten worden en op grond van onze hoop mogen stellen op de verschijning in de toekomst van onze heiland zelf, en in het bijzonder aan het moment waarop wij hem tegemoet zullen gaan in de lucht om voor altijd bij de Heer te wezen. Wij danken u dat u ons zulke rijke dingen hebt willen schenken en dat u ons geopenbaard hebt in uw woord, opdat we ons daarmee zouden bezighouden en ons daarin zouden verblijden. Wees u dan ons nabij met uw woord, met uw geest, met uw kracht en met uw genade, om Christus wil. Amen.